Alles wat deze wereld mij biedt, valt in en niet bij. Heer Jezus. Heer Jezus. Alleen al bij het klinken van uw naam. Alleen al bij het klinken van uw naam vinden we herstel, genezing, nieuw leven. Heer, u bent zo welkom in ons midden. Er is maar één reden waarom we hier zijn vandaag, en dat is omdat we u willen ontmoeten. En Heer, misschien weten we niet wat we zeggen als we u uitnodigen. Hebben we daar hele comfortabele ideeën bij, maar Heer, als u verschijnt, dan schudt de grond. Ah, Jezus, verschijn in ons midden. Daal met uw geest neer. Heer, vandaag, rond 12:00, hier in de basiliek. Om ons te ontmoeten op de plek waar we nu zitten. Precies op de plek waar we vandaan komen. Hoe onze week ook was. Waar we ook vandaan komen. Heer, we zijn hier om u te ontmoeten. Spreek door uw woord. Spreek in de stilte. Amen. Amen. Hallo kerk. Goedemiddag. U heeft een beetje schoon, merk ik. Ja, ja, goedemiddag. Hallo. Jongens, Ferry zei het al. We hebben als voorgangersteam, mede vanwege jullie betalingen natuurlijk, heel fijn een aantal dagen even op de hei kunnen zijn, zoals ze dat dan zeggen. Dus Kees, Linda en ik waren met soms onze partners erbij, 2 dagen lekker weg. En daar is wat. Er is gelachen. Er is gewoon plezier geweest. Er zijn ook momenten geweest dat we huilend op de grond zaten. En dat we het gevoel hadden dat God ons brak. Ons hart brak. Om ons vervolgens ook weer te herstellen. Te vullen met visie en verlangen voor onze kerk, voor onze gemeente, voor onszelf, voor onze teams. Maar ook voor het land. We zijn zo dankbaar geweest. We hebben zo God mogen danken om alles wat we al hebben meegemaakt in de afgelopen, wat is het, 12 of 14 jaar, zolang als dat Mozaïek bestaat. Maar ook recentelijk, van de groei naar 3 diensten. Al die mensen die mee willen bouwen. Al die mensen die mee willen dragen. We hadden het profetisch team gevraagd om ook woorden met ons te delen. En elke keer werden we weer bevestigd in dat er een heel team om ons heen staat. Die ons beschermt en steunt en maar bovenal God wil loven en zoeken en prijzen voor wie hij is. Het is zo heerlijk. Het is zo'n feest en zo'n voorrecht om deel te mogen zijn van deze gemeente. En op welke manier of hoe je daar ook aan bijdraagt. Onder andere daarvoor zo'n teamfest met een ontzettend leuke aankondiging. We willen dit vieren en we zijn jullie zo dankbaar. Maar bovenal zijn we God zo dankbaar. Alle verhalen van herstel. Vanavond is er weer een wake night. Als er weer echt honderden tot duizenden tieners hier deze kant op komen. En onze aanbidding staat in een schil contrast tot wat we dan zien. De honger. De pure aanbidding. Bereid om alles los te laten. Het is zo onwijs gaaf, de verhalen van verandering die we mogen aanschouwen. Maar God brak ons hart ook. En het breekt mijn hart al langer. Want elke keer puzzelt het me ook hoe het kan. Dat als het verhaal van bevrijding en herstel zo overduidelijk is. Maar dat we nog steeds een wereld in kijken. En soms zelfs ook gewoon in onze kerk. Waar nog zoveel mensen gebukt gaan onder lasten. Van gebondenheid. Van depressiviteit. Van een zwaarte. En dat puzzelt me dan. Het puzzelt me als we kunnen zingen. Heer, u bevrijdt, u bent de Messias, u redt, u geneest, u herstelt. Maar soms staat het ook ergens nog zo ver bij ons vandaan. En het voelde afgelopen dagen alsof dat de Heilige Geest ons bewogen zei, maar de tijd is rijp voor een nieuw seizoen. En dit is wat we noemen revival. Dit is wat we noemen opwekking. Als het land herstelt. Als de kerk herstelt. Zoals we die vinden bijvoorbeeld in Handelingen. When the saints act normal, zeg je dan. Als de heiligen zich gaan gedragen zoals dat bij de heiligen hoort. In dat kader, in het kader van prepare the way. Wat staat ons te wachten, die heelheid? Dat herstel. Wil ik vandaag preken met als titel Door ervaring geoefend. Het is een training. Het is een tekst uit de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is een brief geschreven aan waarschijnlijk Joodse christenen. We weten niet helemaal zeker wie de schrijver is. Daar zijn de gedachten over verschillend. Maar de boodschap is helder. In de hele brief worden deze Joodse christenen voortdurend gewaarschuwd om Jezus Christus niet af te wijzen. En tegelijkertijd is de brief vol van Gods liefde en genade. En zo klinkt het woord ook vandaag. In de aanwezigheid van Jezus. Hij die niet veroordelen wil. Hij die alleen maar redden wil. Klinken er ook waarschuwingen. Waarschuwingen die tot last en onderdrukking leiden. En zijn woord en zijn uitnodiging is liefde. Hebreeën 5, een bekende tekst. Vaak wordt er een beetje mee gesmeten als het gaat over de manier van onderwijs. En de eerste vers valt nog even weg van het scherm, geloof ik. Maar Hebreeën 5, vers 13 en 14. Wie melk drinkt, is nog een klein kind en kan niets verstandigs zeggen over gerechtigheid. Maar voor volwassenen is er vast voedsel. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend. Dat is het thema van de preek vandaag. Zijn door ervaring geoefend. En zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hey, volwassen worden, groeien, vast voedsel eten, het oefenen van de zintuigen. Hey, dat kan ik allemaal wel plaatsen. Maar onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat doet iets geks met mij. Allereerst omdat ik denk, yo, het waren toch Eva en Adam die van die boom geplukt en gevreten hebben, waardoor we dat echt wel kunnen. Het is toch een vloek op ons leven. Dat wij voortdurend aan het afstemmen zijn en misschien wel geneigd zijn tot oordeel. En dat is toch hetgeen waar Christus ons van wil bevrijden? Het puzzelt me. Waarom? Ik denk echt wel dat ik daar zelf al goed genoeg in ben. It's obvious soms, hè? Het is wel helder. Wat is goed en wat is niet goed? Waarom leert deze tekst ons dat volwassen groeien, stevig zijn in het volgen van Jezus, dan wel iets te maken heeft met onderscheid tussen goed en kwaad? Wie kent het verhaal van Salomo? De wijze koning. De meest wijze koning die Israël ooit gekend heeft, zegt Gods woord. Salomo was een zoon van David. En zijn hart is zo voor God. Hij heeft zo gekeken naar zijn vader. Die zo vol van aanbidding was. De psalmen getuigen daarvan. Maar ook Salomo is een kind van zijn vader. Hij houdt van God. En hij op een bepaalde dag dan offert hij wel 1000. Mind you, 1000 offerdieren. Dat is geen simpele taak. Dat is elke keer weer een nieuw dier op het altaar brengen. Hij offert 1000 offerdieren voor zijn God. Uit dankbaarheid. En dan verschijnt God aan hem. In een soort droom. God komt naar hem toe. Dus het behaagt God. Hij raakt door ontroerd, bewogen. Hij zoekt de intimiteit met Salomo op. En hij stelt hem die vraag. Een vraag die ik me ook wel eens heb ingebeeld. En waarschijnlijk ken je hem. Salomo, vraag wat je wilt. En ik zal het je geven. Wow. Wow. God zal die vraag maar aan je stellen. En dan is dit het antwoord. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Dat is wat Salomo zegt. Ik denk dat onze beoordeling van goed lang niet zo vanzelfsprekend is als wij denken dat het is. En het valt mij op dat er steeds meer mensen zijn in de samenleving, maar ook in de kerk, die goed en God zodanig aan elkaar verbinden dat hun ervaring van of iets goed voelt ook direct iets zegt of het van God is. En eerlijk gezegd, voor mij is dit zo. Hè? Ik sta te bidden misschien voor iemand of ik moet een keuze maken en ik ga voelen wat voelt goed. Wat lijkt mij goed? Zou het dan ook maar meteen van God zijn? Maar dan leert deze tekst ons iets anders. Je zou bijvoorbeeld kunnen aannemen dat het een goed idee is om te pleiten voor het behoud van het leven van je beste vriend. Toch? Neem aan dat we allemaal zouden denken, ja, dat lijkt mij goed. Maar als Petrus dit doet bij Jezus, dan draait hij zich om en dan krijgt hij mij er toch van langs. Jezus zegt tegen hem, jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Of iets goed is, heeft alles te maken met vanuit welk perspectief je het bekijkt. Neem maar een thema vandaag. Er zijn heel veel Iraniërs die zeggen dat het goed is dat Amerika en Israël de bommen op hun land hebben gericht. En er zijn ook heel veel Iraniërs die het kwaad vinden dat Israël en Amerika bommen op hun land hebben gericht. Wat is nou goed? Wie heeft er nou gelijk? Ik denk het te weten. Maar is dit het goed dat ook van God afkomstig is? Of is dit naar eigen maatstaven een beoordeling? Het perspectief is alles bepalend in ons oordelen over of iets goed is. En misschien vind je iets heel lang goed en woon je in Iran en denk je weg met dat regime, totdat je eigen huis gebombardeerd wordt. Totdat jij persoonlijk betrokken raakt. Zou het dan kunnen dat je perspectief in één klap verandert? Goed is zo subjectief. Toen ik las waarom Eva ervoor koos om de vruchten te plukken van de enige boom die door God verboden was, werd mij nog veel meer duidelijk hoe belangrijk het is dat we leren te onderscheiden. Je kunt meelezen van het scherm. Genesis 3, vers 6. De vrouw keek naar de boom. En zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Het staat dik gedrukt. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Eva en Adam leefden in een paradijs. Dat waar we zo naar verlangen. De plek waar heelheid, goedheid, liefde, de aanwezigheid, de voortdurende aanwezigheid van God is. Er waren zelfs pratende dieren. Als je dat even bedenkt. Stil was het er niet. Hoe mooi was het daar? Hoe goed was het daar? Hoe perfect was het daar? En omdat God zoveel van ons houdt en niets liever wil dat wij ook van Hem houden, geeft Hij ons de kans en de keuze om te zeggen, pluk ik wel of niet van die ene boom. Die ene boom. En al die tijd plukken ze niet tot op een dag er wel geplukt wordt. Want hoe ziet die boom eruit? Hij ziet er aanlokkelijk. Mooi, een lust voor het oog. En hij zou wijsheid schenken. Spreuken 14 vers 12 zegt, soms denkt een mens de juiste weg te gaan, terwijl deze eindigt bij de dood. Soms denk je dat je het goede doet, maar leidt de weg op een doodspoor. Ook Jezus waarschuwt zijn discipelen als hij spreekt over zijn wederkomst. Hij zegt, pas op dat niemand jullie misleidt. Jezus belooft ons dus niet een leven vrij van misleiding. Hij zegt, misleiding komt, verleiding komt. En het lastige van misleiding is dat het nogal misleidend is. Je denkt dat het goed is. Het klinkt aantrekkelijk. Het ziet er aanlokkelijk uit. Een lust voor het oog. Het geeft je. Het lijkt je van alles te geven. Maar je wordt misleid. Ik denk dat het soms best christelijk klinkt om te zeggen, het is goed om je hart te volgen, toch? Dat klinkt christelijk. Dat klinkt begaan met elkaar. Dat klinkt zorgvuldig. De Bijbel leert ons ook dat ons hart niet altijd te vertrouwen is. Niet altijd. Jacobus, de halfbroer van Jezus, schrijft dit erover in zijn brief. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, komt van boven. Voor de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Misschien ken je het spreekwoord wel. Al het goede komt van boven. Dat is mooi. Klinkt als een fijne, troostende gedachte. Maar wat Jacobus hier nog veel meer zegt, enkel het goede komt van boven. Ja, er zijn goede gaven. Er zijn volmaakte geschenken. Maar, we zongen het net. Alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niet bij Jezus. Jacobus zegt, er is niets goed voor jou buiten God. Dit is de boodschap. Er is niets goed voor jou buiten God. Het maakt niet uit hoe goed het eruit ziet. Hoe gunstig het lijkt voor jouw toekomst. Hoe acceptabel het is voor onze samenleving. Hoeveel aandacht ze voor je heeft, terwijl je eigen vrouw heel lelijk tegen je doet. Als het in strijd is met Gods woord, is het niet goed voor je. Om te kunnen constateren of iets wel of niet goed is, heeft alles te maken met dat perspectief, met een referentiepunt. Maar hoe komen we daaraan? Hoe weet je dan dat iets van God komt of niet? Als je hart kennelijk ook al zo gemakkelijk je op het verkeerde pad kunt brengen. Hoe werkt dat dan? Nou, Paulus schrijft in 2 Timotheus. Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven. Om dwalingen en fouten te weerleggen. En om op te voeden tot een rechtschapen leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Paulus heeft het antwoord. Hoe dan? Gods woord. Hoe onderscheid ik? Gods woord. Getraind, geoefend door ervaring. Gods woord. Alle schrift, de Bijbel, het leert ons wat goed en wat verkeerd is. En het corrigeert ons en het voedt ons op. Daarom moeten wij onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken, zegt de Hebreeën schrijver. Hoofdstuk 2 vers 1. Vraag. Wie weet nog hoe navigeren werkte voordat de tomtoms er waren? Jawel, hè? Een heel aantal mensen zijn er schamen zich ook om de handen op te steken. Het is helder. Maar ik wil het hebben over dat korte stukje. Die korte periode, vlak voordat de tomtom kwam. Maar eerst had je natuurlijk die enorme wegenkaart. Ja, ik weet het alleen maar van als jochie achter in de auto. En dan zag ik mijn ouders weer stoeien met dat ding. Onderweg naar Frankrijk. Toch weer een afslag gemist, ding op de kop houden, weet ik veel. Het was een verschrikking. Die kaart was veel te groot, toch? Je kon je nooit fatsoenlijk krijgen. Maar kort daarna, toen we in konden bellen via ADSL en zo. Toen kon je naar Google Maps. En dan kon je een routebeschrijving uitprinten. Wie heeft dat gedaan? Wie kent die fase nog? Nu echt even eerlijk. Wie heeft dat ding uitgeprint? Ja, boven ook. Mooi. Voor alle jongeren onder ons. Het werkt eigenlijk als volgt. Je zet je navigatie aan met geluid aan. En alles wat jij hoort, dat was dan toen in een routebeschrijving gepropt. Al die aanwijzingen over zoveel meter rechtsaf. Sla deze weg links in. Rijd richting het westen. Nou, zo begon het al, toch? Ik weet nog dat ik naast mijn moeder in de auto zat. We reden niet heel vaak samen, meestal reed mijn vader. Maar wij waren samen vrij, mijn pa moest werken. En we gingen naar Zeeland. Naar een onbestemd... Ik wist nog niet waren er nog nooit eerder geweest. Dus we konden niet op geheugen en naartoe. En ik had dat ding uitgeprint. Ik wist een beetje hoe dat werkte. Ik zei, man, dat komt goed. Ik navigeer je wel. Dus ik had zo'n stapel, best een dikke stapel mee. Er werden heel wat bomen gekapt in die periode. Om ons alleen maar van A naar B te brengen. Maar we waren blij dat we het hadden. Het was super fijn. En op de snelweg ging het best wel goed. Borden volgen, stond er altijd heel duidelijk op met zo'n blauw dingetje. Ja, we gaan de goede kant op. Totdat je in het dorp kwam, toch? Even serieus, dan werd het echt een puzzel. Over zoveel meter rechtsaf, over zo. En je hoefde maar één afslag te missen. En je had er geen erg in. Vanaf dan was je de koers kwijt. En beëindigde, en kwam het eigenlijk zo. Ja, maar volgens dit ding zijn we er. Nou, nee. We belanden heel ergens anders. Dit is wat de Hebreeën schrijver zegt. Voor je er erg in hebt. Voor je er erg in hebt, heb je een afslag gemist. En zit je op een pad die je niet op de bestemming brengt waar jij wil zijn. Beeld je eens in. Je wordt gevraagd om een mijnenveld over te steken. En voordat je dat moet doen, krijg je een kaart in de handen. Waar alle valkuilen in staan. Daar ligt een mijn en daar ligt een mijn en daar. Een soort van de straat van Hormuz, denk ik nu. Stel, je zou hem krijgen. Kijk uit. Wat zou je dan doen? Zou je bedanken en zeggen, ik kijk er één keer naar. Denk dat ik het wel weet. Je stopt hem in de zak en je gaat op goed geluk er doorheen. Nee. Je zou de kaart voortdurend in je hand houden, toch? Je zou er voortdurend naar kijken. Bij elke stap die je zet. Oké, gaat dit goed? Ja, volgens mij gaat dit goed. En dit is wat de Bijbel zegt. Dan werkt het als een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is wat de Bijbel ons aanraakt. Dat is hoe goed God is. In een wereld die soms verraderlijk is. En aan je trekt. En je wil belasten. Afgelopen vrijdag kwam ons nieuwe Mozaïek-album uit. En de titel luidt Jezus, Messias. Het klonk voor de dienst. Jezus, Messias. Letterlijk betekent het gezalfde. Een titel voor koningen en heersers door God aangesteld. David, Saul, Messias-achtige koningen. Maar bij Christus betekent het nog veel meer. Hij is een bevrijder. Een heerser die bevrijdt. De levende die ons verlost, zingen we. Christus, het gezicht van God. In de eerste coupletten van het lied beschrijft het Jezus op allerlei manieren zoals je hem zou kunnen kennen. Goede leraar, zelfs een influencer. Kees is heel trots dat dat woord erin zit. Ja, dat is gaaf, een influencer. En de kans is heel groot dat je Jezus kent als redder. En dat is hij ook. Jezus is onze redder. Maar hij is meer dan alleen onze redder. Onze redder zorgt ervoor dat er straks geen schuld voor mij wordt voorgelezen als ik voor de rechtszaal verschijn, voor Gods troon. En eigenlijk al mijn daden en al mijn wegen zouden vertellen, Job, je mag er niet in. Doordat Christus aan het kruis is gegaan, hoef ik me daar geen enkele zorgen over te maken, zolang ik zeg, hij droeg mijn zonde. Mijn last was zijn last. Wat een redding is dat. Maar het verhaal gaat verder. Jezus, Messias, zegt, Job, ik wil je ook nu bevrijden. Ook hier. Ook nu wil ik je bevrijden van zonde. Ook nu wil ik je bevrijden van het slechte pad. En hier brak God ons hart voor afgelopen dagen. En mij al voor maanden. Hoe kan het zijn dat we keer op keer de kerk instappen met het idee, gelukkig, ik kan weer een soort van schone douche gaan halen. Ik wend me weer tot het kruis en ik ben er weer even vanaf. En eerlijk, er zijn zoveel tijden geweest dat ik dat nodig had. Maar Christus wil meer. Het kruis betekent meer dan dat. En de opstanding van Jezus betekent zoveel meer dan dat. Het zegt, jij kan het ook vandaag al anders doen, Job. Ik nodig je uit in het nieuwe leven. het nieuwe leven. Leef in eenheid met Christus Jezus. Nu u hem als Heer aanvaardt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Jezus als Heer. Mag ik je een vraag stellen? Misschien heb je Jezus aanvaard als redder. Maar heb je Jezus ook aanvaard als Heer over je leven? Kyrios. Heer als zijnde een koning van je leven. En ben je bereid om geoefend en getraind, opgevoed en gecorrigeerd te worden door zijn stem, door zijn woord, in het verlangen om werkelijk vrij te leven. Niet gebukt te gaan om de last van zonde. Adam en Eva geven het perfecte schoolvoorbeeld van wat er gebeurt als je in zonde raakt. Je voelt je naakt. Je schaamt je. Je verstopt je. Je wordt bang. Bang voor God. Deze preek is er niet om je te veroordelen. Ik hoop zo dat je dat kunt horen. Deze preek is om je vrij te spreken. Jezus kwam niet om te oordelen. Hij roept je naar het kruis. Hij zal je niet beboeten of veroordelen. Hij zal je genezen en bevrijden. Want Pasen leert ons dat de prijs is betaald. Het graf is gebroken. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En de zonde hoeft geen vat op je te hebben. Het hoeft niet meer. Wist je dat al? Het hoeft niet meer. Zijn we dan vrij van zonde? Nee. Tim Keller zegt het zo mooi. 'S nachts groeit het allemaal weer aan. Maar iedere ochtend moet je het weer onder de heerschappij van Jezus brengen. Zeg, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ga weer een nieuwe dag tegemoet. Mijn ego is aangegroeid. Oh, ik heb zoveel vleeselijke verlangens. Maar u bent de Heer van mijn leven. U bepaalt wat goed is vandaag. Niet ik. Geoefend. Getraind door ervaring. Zullen je zintuigen sterker en sterker en sterker worden. Om waarlijk te kunnen bepalen of iets goed of niet goed is. Vandaag de dag zou zomaar eens de dag kunnen zijn waarop je een soort van op de resetbutton van je hart drukt. En zegt, niet langer ik zelf bepaal wat goed en slecht is. Maar Jezus is de Heer van mijn hart. Zijn woord is leidend. Zijn wil is volmaakt. Heer, bevrijd mij van mijzelf. Laat mijn oude ik met u sterven, zodat u in mij op kunt staan. Zodat ik waarlijk vrijheid kan vinden. Waarlijk vrijheid. Niet meer gebukt. Niet meer met het hoofd omlaag. Geen schaamte. Maar vrijheid. Van de liefdevolle God. We zingen zo meteen een lied. Het zegt, here is where I lay it down. Deze opdracht, het verlangen, als je volwassen wil worden, het volgen van Jezus, vraagt je overgave. Het vraagt je overgave. Jezus doet het ons voor, geeft zich over aan het kruis. Maar het vraagt van ons ook om iets los te laten. Eerlijk gezegd is dat best ingewikkeld. Het is strijd van dag tot dag. Maar laat dit een plek zijn waar er geen veroordeling is. Waar er geen schuld aan je kleeft. Als je zegt, oh, ik ben weer zelf gaan regeren. Ik ben weer zelf op die plek gaan staan. Maar gelukkig zijn er mensen van ministry die daar staan om woorden van zegen uit te spreken. Die met mij op de reset button willen drukken. Die je willen aanmoedigen. Willen zegenen met woorden. Ik kan het. Je hebt het in je. Ik wil eindigen met een quote van N.C. Wright. Een bolleboos uit Engeland. Vaak is zijn literatuur best ingewikkeld, maar ik ga toch een poging wagen. Hij zegt, de opstanding voltooit de inauguratie van Gods koninkrijk. Jezus kwam om de wereld te redden en het koninkrijk aan te kondigen. Maar hij zegt, doordat het is volbracht, Jezus spreekt de woorden uit. Tetelestai, het is volbracht. Durf Wright te zeggen, het is als de inauguratie van Gods koninkrijk. Het is de beslissende gebeurtenis die aantoont dat Gods koninkrijk werkelijk op aarde is begonnen, zoals in de hemel. De boodschap van Pasen is dat Gods nieuwe wereld is onthuld in Jezus Christus en dat jij nu uitgenodigd bent om er deel van uit te maken. We zijn allemaal uitgenodigd, keer op keer. De Vader staat op de uitkijk en zegt, hey, ik nodig je uit vandaag. Wil je hierin stappen? Wil je deel uitmaken van dat koninkrijk waar ik heer ben? Dat kan. Dat kan vandaag. Er is één route. Je zult jezelf moeten overgeven. Je zult jezelf moeten afleggen. Misschien aan het kruis. Wat ik je te geven heb is zoveel meer. Alles wat deze wereld je biedt valt in het niet bij Jezus. Geloven we dat, Mozik? Geloven we dat als we dat zeggen? Alles wat deze wereld mij biedt valt in het niet bij Jezus? Of bedden we op twee paarden? Denk van, doe maar de verlossing van Jezus en de rest van de wereld. Dat zou ik wel lekker vinden. Het komt voor daarvan. Zo verraderlijk is het hart. Zeggen we, alles mag u hebben. Alles. Als ik u maar heb. Zullen we gaan staan? Geest van God. U die alleen maar woorden van waarheid spreekt. Heer, we nodigen u uit. En als jij de geest van God nu wil uitnodigen, mag je je handen openen. Zeg, Heer, we nodigen u uit. Om woorden van waarheid te spreken. Heer, soms hebben we geen idee waar we naartoe zijn gedreven. Waar we misschien een beschrijving hebben gemist. En als we deze woorden horen van misschien wel correctie of opvoeden, groeit er een soort weerstand. Heer, alsof er een aanklager is. Maar u bent mijn bevrijder. Heer, u bent de Heer die zegt, kom. Kom met al je fouten. Ik lust ze rauw. Geest van God. Schijn nu in gedachten, in harten. Of misschien op plekken in ons lichaam. Waar er zaken zijn waar we afstand van moeten doen. Waar er schaamte en schuld drukt op ons. Heer, bij uw kruis is geen veroordeling. U brengt bevrijding. Licht het op, Heer. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Als we zo zingen, here is where I lay it down. Wat mag ik neerleggen? Wat heb ik nog niet onder de heerschappij van Christus gebracht? Waar ben ik nog Heer zelf over? Of iets anders? Gebonden aan verslaving, aan lust, aan macht, aan dromen die niet van het koninkrijk zijn. Wat mag nog onder uw heerschappij gebracht worden? Openbarend ons Heer. Laat vandaag zo'n dag zijn waarin we waarlijk vrij zijn. Heer, herstel uw kerk nog voordat we de wereld kunnen herstellen. Ga niet aan ons voorbij. Als we al die verhalen van opwekking en herstel horen, wat er gewoon op de straten plaatsvindt, Heer, ga niet aan ons voorbij. Breng uw herstel in ons hart. Breek ons hart eerst als dat nodig is, Heer. Breek ons hart als dat nodig is. Breek onze trots. Breek onze hoogmoed. Breek onze angst voor schaamte. Te zien door uw genadevolle ogen. Heer, u bent zo liefdevol. U bent zo liefdevol.